Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als christenen staan we soms wat tweeslachtig tegenover de Heilige Geest. Aan de ene kant kennen we mensen die over niets anders kunnen spreken. Die hebben het dan vaak, of bij voorkeur, over allerlei opvallende manifestaties van de Heilige Geest. En aan de andere kant zijn er mensen die het liefst zo min mogelijk over de Heilige Geest praten. En wat doen wij? Kiezen wij voor een van deze beide kanten? Of proberen we een soort middenpositie te kiezen? Pinkster is het feest van de Heilige Geest. Maar met Hemelvaartsdag is Pinksteren een christelijke feestdag die nauwelijks tot de verbeelding lijkt te spreken. Wat voor ideeën hebben mensen over de Heilige Geest? Wat hebben wij voor ideeën over de Heilige Geest? We lezen in de Bijbel, en dan met name in het Evangelie van Johannes, van twee grote taken van de Heilige Geest. Twee hoofdtaken. En die taken zijn misschien niet de eerste taken die wij met de Heilige Geest associëren. En één van die taken zal vandaag aan de orde komen. Voor we daaraan toekomen, willen we eerst met elkaar stilstaan bij die gebeurtenissen uit Handelingen 2. Een goed verstaan daarvan kan helpen om de tekst uit Johannes goed te begrijpen. Op de Pinksterdag waren allen eendrachtig bijeen. Die allen, dat waren dan niet alleen die 12 discipelen, maar ook andere volgelingen van Jezus. Als we ons herinneren dat Jezus voor zijn hemelvaart aan zo'n 500 discipelen was verschenen, dan hoeft het ons niet te verbazen als er hier zo'n 120 mensen bijeen waren. En op die Pinksterdag doen zich dan opvallende verschijnselen voor. Ten eerste, het geluid van een geweldige wind, van een storm is hoorbaar. Ten tweede, op de aanwezigen verdelen zich vlammen, tongen als van vuur. En ten derde, die 120 mensen spreken in allerlei tongen of talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En bij dat laatste wordt dus de Geest voor het eerst genoemd. De schrijver van het boek Handelingen voegt deze verklarende aantekening toe om duidelijk te maken dat de aanwezigen vervuld werden met de Heilige Geest. Maar niet meer dan dat. Er is geen sprake van een officiële aankondiging door de Geest zelf. Er is geen stem uit de hemel die zegt, dit is nu die beloofde trooster. Of, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling zegt, pleitbezorger. We hopen vandaag te zien dat de Heilige Geest meer is dan alleen een pleitbezorger. Er was dus naast die wind en dat vuur sprake van woorden. Men hoorde in de eigen taal de grote daden van God verkondigen. Dat was iets bijzonders. Men vroeg zich af, wat is dit nu? En als dan Petrus het woord neemt en de toegestroomde belangstellenden toespreekt, zegt hij, dit nu is wat de profeet Joël heeft geprofeteerd. En dan haalt hij die profetie aan, maar die geeft geen nadere toelichting over wie of wat de Heilige Geest is. Hij gaat met iets heel anders verder. Hij begint onmiddellijk te spreken over Jezus. En daar blijft hij over spreken, gedurende heel die reden, of preek, of hoe je het maar noemen wilt. Het is dus opvallend dat het verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest, zoals Lucas dat in Handelingen vertelt, draait om de dood en de opstanding van de Heer Jezus. De Heilige Geest richt niet de aandacht op zichzelf, maar op Jezus. Daar moeten we niet overheen lezen. We moeten ons realiseren dat een preek over Handelingen 2 en ook over Johannes 16... niet alleen over de Heilige Geest gaat, maar ook en vooral over Jezus. Jezus noemt in Johannes 16 twee hoofdtaken van de Heilige Geest. De eerste, in vers 8 tot 11, daar gaat het over de oordelende en onderscheidende taak van de Heilige Geest. En daar willen we vandaag nu niet bij stilstaan. De tweede, dat is onze tekst, die vinden we in vers 12 tot 15. Die tekst begint zo: nog veel heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen het nu niet verdragen. Dit heeft met de taak van de Heilige Geest te maken. De Heer Jezus had zijn discipelen nog veel te vertellen en uit te leggen. Veel daarvan zouden zij nu, dat wil zeggen voor zijn dood en opstanding, nog niet begrijpen. Dat zou hun dus later verteld en uitgelegd moeten worden. Maar door wie? Jezus zelf zou er dan niet meer zijn. En hier wordt dan dus die tweede hoofdtaak van de Heilige Geest aangeduid. Als de Heer Jezus er niet meer zou zijn, zou de Heilige Geest dit de discipelen duidelijk moeten maken. Jezus zegt: de Geest der waarheid zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Tot dan toe hadden de discipelen dus nog niet de volle waarheid te horen gekregen. En dan bedoel ik niet in de zin van een halve waarheid is een hele leugen. En ook niet dat Jezus bepaalde dingen voor hen verborgen had gehouden. Nee, alles was verteld, maar niet alles was begrepen. Dat moet nog komen, na Jezus' opstanding. Dan zou de Geest aan de discipelen die dingen uitleggen die zij nu, nog voor de kruisdood van de Heer, niet zouden begrijpen. Dan zouden de stukjes op hun plaats vallen en dan hebben de discipelen de hele waarheid. Ik wil nog iets meer zeggen over die waarheid. Wij gebruiken dat woord vaak met een enigszins beperkte betekenis. Een stelling is waar of niet waar. Maar in de Bijbel betekent het woord waarheid in de eerste plaats echt, reëel, tastbaar, betrouwbaar. Gods woord is waarheid wil dus zeggen dat ik op Gods woord kan vertrouwen, kan bouwen. Het is een zeker en betrouwbaar fundament voor mijn geloof. Dus we moeten bij dit woord waarheid vooral denken aan Gods betrouwbaarheid, zijn echtheid, zijn realiteit. Onze God is niet een gedachtespinsel, hij bestaat echt, hij is waarheid. En dan wil ik nog een andere betekenis van het woord waarheid noemen. Het wordt in de Bijbel, en met name bij Johannes, ook nogal eens gebruikt in de betekenis van openbaring door God. Zo gezien is Jezus openbaring van God, de waarheid. Hij is de waarheid en hij brengt de waarheid. In een van zijn brieven schrijft Johannes ook: de Geest is de waarheid. Zo moeten we dan van de Bijbel dus niet zeggen: de Bijbel is waar, maar de Bijbel is waarheid. Het valt dus allemaal samen. Johannes begint zijn evangelie zo: in de beginnen was het woord en het woord is vlees geworden, de enige geboren zoon van de Vader. En Jezus heeft ook gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is dus het woord en hij is de waarheid. Het is niet de bedoeling om alles op één hoop te gooien. We moeten onderscheid maken, maar we mogen ook geen scheiding aanbrengen. Woord, zoon en geest zijn niet van elkaar los te maken. De Geest is de waarheid en heeft als een van zijn taken om ons de weg te wijzen in de waarheid. Stel, iemand houdt van oude gebouwen, van geschiedenis. Als zo iemand in een van onze oude steden rondloopt, dan ziet hij allerlei mooie bouwwerken. Maar als zo iemand wordt rondgeleid door een gids, een kenner, dan kan die hem op allerlei details wijzen die hij anders over het hoofd zou zien. Of een gids kan de betekenis vertellen van dingen die men al wel had gezien, maar waarvan de achtergrond onbekend was. Dan ziet zo iemand ineens veel meer dan vroeger, terwijl het toch niets anders is dan vroeger. Zo is de Heilige Geest onze gids. En waar leidt hij ons rond? Waar wijst hij ons de weg? Waar laat hij ons de betekenis zien van dingen die er al waren, die we al veel vaker zagen? In de waarheid. En wat, of beter, wie is de waarheid? Dat is Jezus, Gods Zoon. En wij kennen Jezus als Gods woord. Daarin heeft God zich aan ons geopenbaard. Daaruit mogen en kunnen wij God kennen. De Heilige Geest verklaart en verduidelijkt ons Gods woord. En dat doet hij gebruik te maken van mensen die ons Gods woord uitleggen. Dat is een gave van de Heilige Geest. Maar dat doet de Heilige Geest ook door ons passages uit de Bijbel, die ons vaak lange tijd niet helder zijn, duidelijk te maken. Zoiets kennen we toch wel? En dan niet alleen voor speciaal verlichte mensen, nee, voor ons allemaal. Dat is niet iets geheimzinnigs waarvoor een bepaalde staat van extase nodig is. Nee, dit moeten we heel nuchter zien. Hier komt ook dat eerder genoemde begrip openbaren als een betekenis van het woord waarheid naar voren. In de schrift lezen ze regelmatig van dingen die eertijds verborgen waren, maar nu geopenbaard. Dan gaat het vaak over schriftwoorden die onder het oude verbond nog niet duidelijk waren, of nog niet volledig duidelijk, maar die nu met de komst van Christus en met name na zijn opstanding hun volle betekenis krijgen. De Geest openbaart ons de nieuwtestamentische vervulling van de oudtestamentische profetieën. En zo moeten we ook verstaan wat de Heer Jezus bedoelt als hij zegt dat de Heilige Geest ons de toekomst zal verkondigen. Dan gaat het niet om toekomstvoorspelling, maar dat de Heilige Geest ons de komende dingen zal uitleggen, zal duidelijk maken. En dan zo dat als die dingen komen, we daar niet verbaasd of met onbegrip op reageren. Hij maakt ons duidelijk wat dat zeggen wil. Er zijn landen waar christenen verdrukt worden. Die broeders en zusters zijn niet verbaasd als dat gebeurt. Het is voor hun duidelijk dat dit in de schrift terug te vinden is. Niet met datum en tijd, maar wel dat de Satan zal reageren op elke opleving van het geloof in de waarheid. Een mooi voorbeeld van de manier van werken van de Heilige Geest vinden we in Handelingen 8. Het verhaal van Filippus en die minister van Financiën uit Ethiopië. Een engel stuurt Filippus naar de weg van Jeruzalem naar Gaza. En daar komt die Ethiopische hoogwaardigheidsbekleder aan. Hij is aan het lezen in de profetie van Jesaja en hem begrijpt er niet alles van. De geest stuurt Filippus naar de wagen van die man. En als hij de man vraagt of hij begrijpt wat hij leest, is het antwoord: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? De vertaling van 1951 gebruikt hier diezelfde woorden als in onze tekst, de weg wijzen. En uitgaande van de profetie van Jesaja predikte Filippus toen Jezus. Filippus is door de geest gewezen op de nieuwtestamentische betekenis van Jesaja en daarmee wijst hij de Ethiopiër de weg. De Heer Jezus had gezegd: de Heilige Geest zal u alles leren en u te binnen brengen wat ik u heb gezegd. Er zijn situaties waarin je onverwacht iemand moet troosten of vermanen of rekenschap afleggen van je geloof. Daar kun je je niet altijd op voorbereiden. Je kunt niet een aantal standaard vertroostingen uit je hoofd leren. En toch zeg je dan vaak de juiste dingen. Dingen waarvan je misschien niet had beseft dat die in zo'n situatie van toepassing zouden kunnen zijn. Zo stond Paulus vrijmoedig tegenover stadhouders en het Sanhedrin en hij sprak woorden die de geest hem te binnen brachten. Nu gaat het ook weer niet zomaar. Nee, want de geest brengt ons geen nieuwe dingen te binnen. Hij leidt ons rond in wat van Christus is en wat van Christus spreekt. Iets wat wij allang hebben, Gods woord. Dat moeten we dan wel kennen. Daarom is het goed om veel in de Bijbel, Gods woord, te lezen. Want anders heeft de geest niets om ons te binnen te brengen. We moeten de dingen weten, zodat de geest ze kan uitleggen. Dooft de geest niet uit, betekent dus ook dat we Gods woord niet links laten liggen. Anders kan de geest zijn werk niet doen. We leggen vandaag veel nadruk op de werking van de Heilige Geest door middel van de schrift. Maar hoe zit het dan met directe, zelfstandige werkingen van de Heilige Geest? Daarover spreekt de Heer Jezus niet. De geest zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij verkondigen. Wat hij hoort. Dat wil hier zeggen waartoe hij opdracht krijgt. Want de geest zal Jezus verheerlijken en hem als Heer verkondigen. De geest spreekt in opdracht van Jezus over de verheerlijkte Heer. Bedenk dan ook dat Jezus heeft gezegd: ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen moet. In onze tekst zegt Jezus, al wat de Vader heeft, is van mij. En de Geest maakt jullie bekend wat hij van mij heeft. Het gaat hier over die voor ons onbegrijpelijke eenheid van Vader, Zoon en Geest. En we zien ook dat de Geest geen nieuwe dingen, geen speciale dingen van de Geest zal brengen. Hij zal ons dan ook geen dingen te binnen brengen die niet al in de Schrift, in Gods woord, in de waarheid staan. We moeten ons dus niet laten misleiden door mensen die beweren een nieuw woord, een nieuwe openbaring te hebben, als die niet berust op wat er al in de Schrift staat. De Heilige Geest die Jezus heeft beloofd is gekomen. Dat lazen we in Handelingen 2. Die tekenen van vuur en geluid van een storm, dat waren altijd al verschijnselen geweest als God zich openbaart. Op de Pinksterdag in Jeruzalem openbaart God zich. Hij openbaart zich deze keer niet in de Zoon, maar in de Geest. De Geest gaat meteen aan het werk en verkondigt bij monden van de aanwezigen het evangelie van Christus. Die taak van de Geest komt in het vervolg nog sterker uit. Want Petrus gaat de grote daden van God verkondigen. Hij praat niet over de Heilige Geest, nee, hij verkondigt Gods grote daden. En hij heeft het over de dood en de opstanding van Jezus. Dan legt Petrus het Oude Testament uit op een manier die nog niet eerder was gebeurd. Hij legt het uit zoals de Heilige Geest het hem te binnen bracht. Zo werkt hier de Heilige Geest. Hetzelfde zien we later in de geschiedenis van Cornelius. Een heiden wordt gedoopt, dat is iets ongehoords. Maar als Petrus zich in Jeruzalem hierover moet verantwoorden, geeft de Geest hem de woorden in de mond. En zo zijn er in het boek Handelingen meer voorbeelden te vinden. Wij zijn hier op aarde en Jezus is in de hemel, maar hij heeft ons hier niet alleen gelaten. We spreken wel eens over de gemeente van het Nieuwe Testament als over volwassenen tegenover de gemeente van het Oude Verbond als kinderen. Dat beeld is juist, het is van Paulus. Maar ook als vrije volwassenen hebben wij een gids nodig. Die gids hebben we, de Heilige Geest. Die leidt ons in de waarheid. Die onderwijst ons over Christus Jezus. Daarom zijn we hier nu niet alleen, ook al is Jezus zelf er nu niet bij. De Geest der waarheid is onze gids. Gegeven door de verhoogde Heer. Die Geest is de verbinding tussen de Heer in de hemel en ons hier op aarde. De Geest van de Heer spreekt ons van de Heer. Laten wij openstaan voor die stem. Die spreekt woorden van leven. Het woord dat u ten leven riep, hebben we gezongen. Wij kunnen niet zonder dat woord. Amen.